Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Heilige Getuigen. Vanavond lezen we het laatste stukje uit het boek getekend Moeder Martha van den Putten, geschreven door Hilde Rummens. En dit stukje komt uit deel 3 onder hoofdstuk Deugd of ondeugd. Veel luisterplezier. Opstandigheid. Tijdens al die jaren van geestelijke leiding raakte moeder Martha wel eens opstandig en gedesillusioneerd. In alle mogelijke omstandigheden trachtte ze steeds haar geestelijke leidsman te gehoorzamen. Maar soms werd er onbewust misbruik gemaakt van het vertrouwen tussen beide personen. In onderstaande brieven lezen we hoe pater Valentinus onvoorzichtig was geweest in het uitbrengen van sommige feiten. De geheimhouding was geschonden. Zeer eerwaarde vader, u hebt mij gezegd ongerust te zijn in verband met mijn geestelijke leiding. Ik weet dat u mij het ontbreken van eenvoud niet kwalijk neemt, des te meer dat u heel goed de motieven kent die mij beletten om mijn ziel aan u te tonen, zoals in het verleden. Toen ik door mijn plicht van gehoorzaamheid aan uw aandringen toegaf om mijn ziel voor u te openen, en toen ik u smeekte mij te mogen wenden tot de vader van mijn ziel, in die gevallen juist, gezien de ernstige redenen die er waren om sommige zaken geheim te houden, waren zij al publiek gemaakt, soms zelfs voordat uw hoogheid het huis had verlaten. We hebben de gevolgen van onze vroegere onvoorzichtigheden moeten bekopen. God heeft mij de genade geschonken mij te kunnen beteren. Het is me een grote opoffering, gedwongen te worden mijn ziel altijd gesloten te houden. De goede God heeft me een ziel gegeven die van natuur recht en eerlijk is en die gewoon was voor de vader van mijn ziel geen enkel geheim te hebben. Maar ik wil me niet beklagen. Hoe pijnlijk is het zich alleen te voelen, helemaal alleen, op het moment van mijn leven waar, misschien meer dan ooit, mijn ziel een goede leiding en steun nodig heeft. Maar wat Jezus doet, is wel gedaan. Dat zijn goddelijke wil zich volbrengen. Pater Valentinus ging akkoord met de inhoud van de brief die Martha hem schreef en trachtte voor zijn handelswijze een verklaring te geven. Ik dank u mij deze brief gezonden te hebben, die mij toegelaten heeft mij beter rekenschap te geven van uw werkelijke toestand. Mijn kind, op dit ogenblik ken ik de motieven, want deze keer heeft u ze me zeer ronduit laten kennen. Maar tot hiertoe was ik hier oprecht aan het twijfelen. Ik zal u zeggen waarom. Hoe dikwijls hebt u mij gedurende al die jaren, waar geen enkele wolk onze relaties kwam vertroebelen, niet gezegd vrij gebruik te maken van al wat Jezus teweeg brengt in uw ziel, en dat in het vooruitzicht van het goede dat het gebruik van deze mededeling kon meebrengen. Vertrouwend op deze volstrekte goedkeuring, zonder beperking, nooit herroepen, gebruikte ik inderdaad de vrijheid die u me toestand om enig goed te doen, en van ver het grote oeuvre voor te bereiden dat de kroning moest worden van de gunsten waarvan de goddelijke meester u had vervuld. Dankzij de vrijheid die u me had gelaten, kon de kleine congregatie waarvan de vooruitgang iedereen die met de glorie van God betrokken is, verbaasd en verheugd, gesticht worden en kanonisch opgericht in een religieus instituut nauwelijks een jaar na de start van de stichting. Maar de duivel, die jaloers is over een werk waarvan het bestaan en de welvaart een groot aantal zielen aan de hel moet ontrukken, kon er niet aan weerstaan om de heilige onderneming brutaal aan te vallen. Het is dat wat hij gedaan heeft, zich met een ongehoorde boosaardigheid en een helse valsheid hardnekkig toe te leggen op de persoon zelf die God verkozen heeft om de basis te worden van het nieuwe werk. Zo is het bijna een jaar lang dat ik getuige ben, als machteloze toeschouwer van het verschrikkelijke worstelen dat zich in uw ziel voordoet, walging, tegenzin, wanhoop, prikkelingen, stilzwijgen enzovoort. Mijn kind, als ik zonder uw toelating zou gehandeld hebben, zou ik niet alleen onvoorzichtig, maar ook zwaar schuldig geweest zijn. Had ik zelfs kunnen gissen dat uw toelating enkel voorwaardelijk was, dan zou ik nooit gedaan hebben wat ik meende te mogen doen. Maar uw toelating werd door geen enkele beperking beknot. Ik kon uw mededelingen gebruiken ad majorem Dei gloriam, voor de grootste glorie van God. Het is goed mogelijk dat ik met deze toelating de limieten van de geheimhouding overschreden heb. Maar ik denk dat u niet vergeet dat errare humanum est en dat onze eigen fouten ons een groot medelijden met andermans fouten moeten ingeven. U schrijft, het valt heel zwaar zich alleen terug te vinden, helemaal alleen, in een periode van het leven waar mijn ziel meer dan ooit leiding en steun nodig heeft. Ja, mijn kind, deze eenzaamheid is zeker zwaar, maar laat alstublieft u door de sluwheid van de duivel niet in die eenzaamheid opsluiten. U schrijft nog, wat Jezus doet is wel gedaan. Mijn kind, weet wel dat Jezus dit niet gedaan heeft. Het is de duivel die uw ziel tracht af te sluiten om al onze pogingen voor de opbouw van onze dierbare congregatie af te breken. Het is de duivel die alles doet om uw vader van u te verwijderen. U schrijft verder, ik heb zoveel vertrouwen en vrede. Deze vrede is niet de vrede van Jezus, want het is niet de vrede van de gehoorzaamheid, de vrede van het vertrouwen in uw vader. Deze vrede, de vrede van de duivel, de vrede van uw eigen wil, is een valse vrede, waarvan, indien u niet oppast, uw ziel en ons dierbaar werk de ongelukkige slachtoffers zullen zijn. Ik beken een groot gevoel van verbazing te ondervinden als ik verneem dat u uit eigen initiatief de zware beslissing hebt durven nemen tegenover uw vader-directeur gesloten te blijven. Indien u bij deze belangrijke omstandigheid gehandeld hebt zonder iemand te raadplegen, dan hebt u een grote onvoorzichtigheid begaan. Indien u iemand geraadpleegd hebt en indien u aan deze persoon verteld hebt dat u mij volle toelating gegeven hebt uw mededelingen te gebruiken, dan zou het eigenaardig zijn dat degene die u geraadpleegd hebt u de raad zou gegeven hebben die u al te lang toepast. Ik hoop dat deze brief die ik nu aan de voet van mijn kruisbeeld schrijf u zal helpen klaar te zien in het helse spel die de duivel gebruikt om u te misleiden. Mediteer mijn arme woorden voor God. Vraag vergiffenis aan Jezus voor uw vader, die in uw ogen zo schuldig is. Smeek de goddelijke barmhartigheid af voor uw eigen, zo talrijke fouten. En trachten wij en beloven wij elkaar ons te verbeteren. Ik van mijn loslippigheden en u van uw stilzwijgen. Voor mijn part wil ik mij niet schuldig maken aan deze scheiding, die in ons geval een misdaad zou zijn. Alzo, indien ik om een of andere wijze tekortgekomen ben aan ons werk of tegenover u, dan vraag ik u hier aan de voeten van Jezus vergeving uit het diepste van mijn hart. Dat het niet alleen vrouwen zijn die kunnen roddelen, bewijst onderstaand fragment. Opnieuw deed moeder Martha haar beklag dat een pater te losliepig was geweest. Volgens getuigenissen. Te Sint-Joris-Weert vertelde moeder Martha aan een zuster dat ze eens kwaad was geworden op pater Valentinus, omdat hij te veel rondstrooide, dat hij beter zou zwijgen. Al dat gebabbel over verschijningen enzovoort, waardoor hij haar belachelijk maakte. Ook was ze enige tijd kwaad op pater Romanus, omdat ook hij dingen had uitgebracht die ze liever stil wilde houden. Door het uitbrengen van sommige verschijnselen werd zeer eerwaarde moeder nadien vaak lastiggevallen door personen die meer wilden te weten komen. Te bescheiden, te nederig volgens velen. Het is uiteraard menselijk niet alleen over deugden te beschikken, maar ook over tekorten. Zelfs heiligen hebben tekortkomingen. Soms was moeder Martha te nederig en liet zich gemakkelijk dingen stilzwijgend welgevallen, waar anderen vonden dat ze beter had gesproken. Ik ben aan de beoordeling van de mensen gevoelig geweest. Die laster aan horen was mij pijnlijk, maar ik dacht, als men mij in dat geval ten onrechte beschuldigt, zouden er zoveel andere motieven zijn, zoveel andere zaken die men mij ook kan verwijten. Dank u, mijn Jezus. U hebt deze berisping gekozen in plaats van andere. Ik verkies die ook. Volgens pater Basiel. Moeder Martha liet weten aan pater Basiel dat ze werkelijk niets was, niets kon. Gelukkig dat Jezus haar kende en dat hij alles deed. Ik ben niets, totaal niets. Ik doe niets, niets. Het is Jezus die alles doet. Arme Jezus, hij heeft nogal werk met mij. Hij heeft zoveel medelijden met mijn zwakheid, kent mij zodanig goed dat hij mij niets laat doen. Ik zie mijn nietigheid zodanig dat ik absoluut over niets trots kan zijn. Indien er het kleinste greintje hoogmoed zou zijn, dan zou ik de grootste misdadigster op de wereld zijn. Het werk dat zeer eerwaarde moeder kon leveren was ongelooflijk, terwijl het voor haar niets betekende. Eens zei ze me dat ze 10 brieven op een uur tijd geschreven had. Een andere dag 34 brieven midden haar andere bezigheden. Daarbij houdt zij zich met alles bezig en zij zegt dat zij niets doet. Jezus, zo zegt ze, maakt van mij een grote luierik. Hij laat mij niets meer doen, maar hij doet alles zelf. Hij heeft groot gelijk, want hij weet goed dat ik niets waard ben en dat ik zijn werk zou verknoeien. Over het vele schrijven van brieven aan een snel tempo verklaarde moeder Martha in haar agenda: God doet mij dikwijls rusten. Het is al gebeurd dat ik, zelfs midden in het werk, mij voelde alsof ik op het hart van Jezus sliep. En gedurende die tijd schreef ik zo gemakkelijk dat men zou zeggen dat hetgeen ik schrijven moest, mij gedicteerd was. Het is een soort slaap, maar een slaap die ook toelaat bezig te zijn. Noodaanleiding. Ik heb een beetje met mijn vader kunnen spreken en het was zo lang geleden. Per brief gaat het ook wel, maar het is niet hetzelfde. En het is niet altijd eenvoudig om het uit te drukken. O, wat is Jezus goed! Hij wist dat ik nood had aan leiding. Ik zoek hem, maar hoe moet ik alleen de weg vinden? In dit fragment toonde moeder Martha aan dat de verantwoordelijkheid van een communiteit moeilijk was om alleen te dragen. Zij was geweldig in haar omgang met mensen, benaderde ze op de juiste manier, sprak ze toe op de juiste toon. Maar zelf ontbrak het haar aan zelfvertrouwen in het nemen van beslissingen. Zelf had ze telkenmale de goedkeuring van anderen nodig en moedgevende woorden wanneer het even anders liep dan verwacht. Moeder Martha was bij gevolg geen operationele leidster. Ze had wel overal de juiste visie over, maar vertoonde moeite met deze tot uitvoering te brengen. Daar had ze anderen voor nodig. Naast pater Valentinus, pater Basile, maar ook kardinaal Van Rooij, was er nog moeder Alberta. Moeder Alberta, geboren Alberta van Hoek, was een van de 8 eerste zusters. Zij werd benoemd tot novicemeesteres en kon als de rechterhand van moeder Martha beschouwd worden. Al vrij vroeg kreeg ze te kampen met TBC en verbleef lange tijd in het sanatorium van Sijsele. In sommige brieven getuigt zuster Alberta over het moeilijk te aanvaarden feit dat moeder Martha voor zoveel zaken alleen stond. De postulanten, de novicen, het zoeken naar een nieuwe huisvesting, de financiële problemen en al de andere beslommeringen die een pas opgerichte congregatie met zich meebracht. Ik dacht dat u, de eerwaarde moeder overste, te veel rekent op de woorden van uw onwetende Alberta, die wil gehoorzamen zoveel als zij maar kan, maar die zo droevig is als zij verplicht is haar gedachten als eerste te zeggen. Ik zou zo graag begeleid worden, geleid als een klein kind. Ik ben zo ellendig. Er zijn zoveel zaken af te handelen op dit moment. Willebroek, Congo. En ik verzeker u dat het zwaar om dragen is op mijn zwakke schouders. Er zijn zoveel dingen te combineren, te regelen, en bij momenten voel ik de zware verantwoordelijkheid zo sterk op mij wegen. Er zijn zoveel angstaanjagende gedachten voor de toekomst van het werk van Jezus, en niemand mag het aan me merken. Ik ben altijd opgeruimd en schijnbaar bezig met duizenden dingen van het ogenblik. Wat word ik hypocriet? Weet u wie deze middag naar het Heilig Kruis is gekomen? Zijn eminentie, de kardinaal. Onmiddellijk vroeg hij naar nieuws over de zusters in Congo. Wat is zij gewoon, zo goed. Ik vertelde over mijn verlangens, mijn bekommeringen, om de congregatie wat meer stabiel te zien. De kardinaal begrijpt ons en interesseert zich oprecht in ons. Bij gelegenheid heb ik pater provinciaal ontmoet. Ik heb hem gerustgesteld aangaande uw financiële toestand, maar ik heb hem toch gevraagd of hij op dat gebied geen hulp kon bieden. Nadat er nog enkel schriftelijk contact was tussen moeder Martha en pater Basile, ondervond zeer eerwaarde moeder zeer goed dat zij nood had aan leiding. Zij miste de persoonlijke relatie met haar geestelijke leider, want niet alle problemen kon men schriftelijk melden of per brief uitklaren. In 1935 en 1936 beschreef ze dit gemis meerdere malen in haar agenda. Help, mijn vader, ik heb leiding nodig. Zeg me of ik op de goede weg ben. En opnieuw komt de twijfel of ze wel een goede overste is. Een zin in uw brief vind ik laconiek. Meer dan anders ben ik bij u in moeilijke omstandigheden, maar zal ik daarmee kunnen doorgaan? Mijn vader, wenst u een andere overste in Tine? Zeg me snel de welke. Ik zal ze aan zijn eminentie voorstellen, die blij zal zijn van mij verlost te zijn, en Jezus ook. De gelukkigste zal nog zuster Martha in Jezus gekruist zijn. Mijn vader, dank u voor uw brief. Ik heb het zo hard nodig om geleid te worden. U wilt toch wel verder gaan met uw arme kind in Jezus te blijven begeleiden, te sturen.
Thank you.
ziekten en overlijden. Maarten van de Putten werd als een gezonde baby geboren, maar al gauw zou blijken dat ze zich ontwikkelde tot een kleuter met een delicate gezondheid. Het gezin verhuisde naar Wezenbeek om hun dochter te laten ontsnappen aan de onfrisse stadslucht. Later, als overste van haar congregatie, raakte ze vaak oververmoeid door al het werk dat ze zich rondom haar opstapelde. Het was in die tijd ook opletten voor tuberculose die zich overal verspreidde. Haar rechterhand en novicemeesteres, zuster Alberta van Hoek, werd meermaals opgenomen in het sanatorium van Sijsele. Uit de brieven die zij schreef, krijgen we een beeld van de bezorgdheid die er was om de gezondheid van moeder Martha. Brief nummer 19 uit 1930 vanuit Sijsele. Deze morgen ontving ik een brief van zuster Suzanne, waarin ze me onder andere inlicht over de gezondheid van eerwaarde moeder. Naar het schijnt gelijkt haar hoest aan de mijne van vroeger, en voor enige dagen had zij 's morgens 38,3. En weet u, zeer eerwaarde vader, wat onze goede moeder daarover schrijft? Ik hoest nog een weinig. De thermometer gaat tot 37,5. Dit laatste is enige weken geleden. Doch nu ga ik denken dat deze opgave het minimum aanduidt, want ik heb onze eerwaarde moeder al een beetje leren kennen. Weet u, zeer eerwaarde vader, dat bij ons hier in Sijsele 38 graden 's morgens als iets heel ernstig aanzien wordt? En ons zichzelf vergetende moeder wil dan niet te bed blijven. Ongehoord zoiets. Ofwel moet ik denken aan een bijzondere werking van Jezus, die geen rekenschap hoeft te houden met de natuurlijke mensenkracht om zijn werk tot een goed einde te brengen. Goddelijk raadsel. Zeer eerwaarde moeder verbeet elke pijn en wees vaak het bezoek van een dokter af. Pas op het ultieme moment gaf ze toe een arts te raadplegen. Ook dan kon ze zijn raadgeving in de wind slaan. Soms vraag ik mij af wat Jezus van mij verwacht. Zo een leven zonder een ogenblikje rust of respijt, dag nog nacht. Het lichaam kan niet meer, het hoofd wil niet meer. En mijn ziel roept, nog meer, Jezus. Ik ben zo gelukkig, vader. Vader, is dit klagen als ik u dit alles vertel? Ik zeg dat tegen niemand anders. Niemand weet dat ik soms totaal op ben. Niemand weet hoeveel werk, kommer, beslommeringen allerlei er zijn. Brief aan pater Basiel op 7 juli 1937. De dokter heeft vastgesteld dat ik een hartziekte heb en zaterdag had hij een grimas op het gelaat dat liet merken dat het serieus was. Leve Jezus! Hij beweerde steeds dat ik een depressie had, maar het is duidelijk dat het hart ziek is. De laatste weken voel ik steeds ongemakkelijkheden, gebrek aan adem enzovoort. Van tijd tot tijd stop ik 5 à 10 minuten om op adem te komen en soms heb ik daar zelfs de tijd niet toe. Maar wanneer ik wil of moet doorgaan, moet ik het achteraf bekopen. Ook deze namiddag heeft men mij een injectie van kamferolie moeten toedienen om het hart dat niet meer klopte te ondersteunen. Nu gaat het weer beter, als het maar sterk klopt voor Jezus. Brief aan pater Basiel, 4 mei 1937. Zaterdagavond ben ik naar het Heilig Kruis teruggekeerd. De dokter is diezelfde avond nog gekomen. Het was tijd. Ik leed aan een darmontsteking en een algemene depressie. Vandaag mag ik een uur opstaan. Het gaat al veel beter en ik heb al wat kunnen eten. Daarbij leed Martha van den Putten aan osteoporose. In 1948 werden er haar al injecties toegebracht om de pijn te verzachten en verdere ontkalking af te remmen. 2 jaar later kon ze niet meer stappen zonder het gebruik van een stel krukken. Met een speciaal voor haar ontworpen draagstoel brachten de zusters haar naar de verschillende verdiepingen van het klooster, want in die tijd ontbrak een lift. Ook een leverziekte maakte het leven van moeder Martha onaangenaam. De chronische leveraandoeningen zijn pas echt begonnen in 1947. Toen werd zij dodelijk ziek en moest naar het ziekenhuis te Leuven. De behandelende geneesheer was professor Van Goetsenhoven en deze kon niet garanderen dat moeder Martha zou genezen. Tijdens haar laatste levensjaren volgden de aanvallen elkaar snel op en waren van lange duur. Iedereen bekommerde zich om hun stichteres en al het mogelijke werd gedaan om zeererwaarde moeder te helpen. Verschillende bekwame dokters behandelden haar, waaronder dokter Barbry, dokter Nelis en dokter De Buist. Deze laatste dokter leed zelf aan een hartkwaal en mocht geen trappen meer nemen. Toch kwam hij moeder Martha behandelen en vroeg nooit om een ereloon. Na zijn dood werd dokter Karel Stroobans haar behandelende arts. Nauwgezet onderzocht hij zeereerwaarde moeder en kwam zelfs tot 4 keer per dag langs. In 1967 nam het lijden toe, maar trachtte moeder Martha toch zoveel mogelijk in het gezelschap van haar medezusters te blijven. Op 6 september werd ze zwaar ziek en 12 dagen later overleed ze. Tijdens deze dagen sprak ze heel weinig, de pijnen waren ondraaglijk geworden. Na een zware doodsstrijd overleed moeder Martha van den Putten op 17 september 1967. Begrafenis. De dood van moeder Martha veroorzaakte een ware schokgolf. Van overal kwamen mensen haar in haar kamer een laatste groet betuigen. Op 20 september werd ze begraven, een dag eerder dan voorzien, daar de twee zusters opnieuw naar Congo afreisden. Het ging moeilijk om de donderdag, zoals het eerst voorzien was voor de begrafenis, dan zomaar ineens te vertrekken, terwijl het klooster nog vol genodigden was. Alles is dan overhaastig moeten gaan, zodat veel doodsberichten te laat zijn aangekomen en er minder volk was dan men had kunnen verwachten. De man van haar nicht kwam de donderdag naar de begrafenis, zoals eerst telefonisch gemeld was. In al dat over- en weergeloop had men vergeten de verandering van dag te telefoneren en hij had het doodsbericht nog niet ontvangen. De begrafenisdienst heeft plaatsgehad in de parochiekerk van het Heilig Hart, omdat onze kapel te klein was, en de begrafenis in de grot in onze tuin, waarvoor wij een speciale vergunning hadden verkregen. Eerwaarde pastoor Leys heeft de begrafenisdienst gedaan, bijgestaan door eerwaarde heer Vlamink, onderpastoor van het Heilig Hart en eerwaarde heer bisschop, pastoor van Overlaar. Eerwaarde heer pastoor sprak de homilie. De begrafenis van eerwaarde moeder heeft plaatsgehad op woensdag 20 september 1967. Het is wat overhaastig moeten gaan. Twee van onze zusters in verlof uit Congo moesten sanderendaags vertrekken en zij hielden eraan de begrafenis bij te wonen. Aanwezigen waren hoogeerwaarde pater provinciaal der passionisten, de eerwaarde paters passionisten André, Valentinus, Damiaan en nog enkele wier naam ik mij niet meer herinner. Eerwaarde pater Alain van de paters Picpussen, eerwaarde heer Clairbois, ik weet niet meer wie allemaal. Geen vertegenwoordiger van het bisdom, deze die eerwaarde moeder hadden gekend en gewaardeerd, waren reeds bij onze lieve heer. Nog eerwaarde heer Dekens van Tiene en Jodogne. Eerwaarde heer directeur van de normaalschool, misschien nog andere priesters van Tienen. Geestelijke kinderen van eerwaarde moeder, waaronder baron de Vleeschouwer, meneer Nieuwenhuizen, gravin de Liedekerke, gravin Lili de Liedekerke, gravin Alex de Grun, madame Deschamps, madame van Kouwenbergen, juffrouw Dumont, enzovoort, enzovoort. Het stoffelijk overschot van moeder Martha werd begraven in de Lourdesgrot van de kloostertuin. Haar graftombe is niets meer dan een eenvoudige zerk met de woorden tot vroom aandenken aan moeder Maria Martha van Jezus gekruist, 1891-1967. Reacties op haar overlijden. De zusters ontvingen heel wat dankbetuigingen van over gans België en daarbuiten, waaronder Frankrijk, Nederland enzovoort. Eerwaarde zusters, het overlijden van zeer eerwaarde moeder Martha heeft mij diep getroffen. Ik bied u mijn religieuze deelneming met de verzekering van mijn gebeden. Moge de Heer haar rijkelijk belonen voor al wat zij tot zijn eer en glorie gedaan heeft. En wezen zij voor u allen een beschermheilige in het hemels vaderland. Zeer genegen in Jezus Christus. Beminde moeder, deze brief om mee te delen in dit zeer groot verlies. Mogen moeder Martha voor ons allen bidden en ons niet verlaten vanuit de hemel, waar ze zeker rechtstreeks heen ging. Om veel redenen kon ik zelf niet meer komen naar uw klooster, waar ik zo zoete momenten doorbracht, en waar ik persoonlijk zo bemind werd door moeder Martha, waar ik zelf door haar een grote eucharistische genade mocht beleven in uw kapelleke. We noemden Tine, onder haar impulsie, het vaderhuis. Mocht dit voor ons allen immer blijven. Eerwaarde zusters, het bericht van overlijden van uw beminde eerwaarde moeder heeft me zeer diep getroffen en ik neem innig deel in de droefheid die uw dierbare congregatie treft bij dit heengaan. Wij hebben, ik en gans onze familie, eerwaarde moeder gekend als een goede vrouw en een heilige kloosterlinge. Voor al hetgeen zij voor de kerk, voor de congregatie, voor de missies, voor de armen heeft gedaan, zal de Heer haar rijkelijk vergelden. Wij blijven haar niettemin gedenken bij de Heer en wij bidden opdat haar levenswerk, de stichting van uw dierbare congregatie, gezegend blijven. Zeer genegen en innig meevoelend. Eerwaarde zusters, het bericht dat eerwaarde moeder overleden is, heeft ons doen ontstellen. Voor ons leek zij vergroeid met het klooster te Tine. Ja, zelfs met het begrip Tine. Wij hebben de beste herinneringen aan deze werkelijk goede vrouw bewaard. Wij verenigen ons van ver met uw gebeden en met u herhalen wij wat onderaan het doodsbericht staat. Zij leven gelukkig in de eeuwige vrede. Vermaardheid van heiligheid. Heilige zijn personen, zoals u en ik, en heiligheid is een vorm van ontvankelijkheid. In tegenstelling tot een gewone sterveling hebben heiligen het christendom zeer intens beleefd. Sommigen onder hen hadden een mystieke verbondenheid met Jezus. Welke betekenis hebben zij nog voor ons? Op kleine zakkalenders staat hun naam vermeld bij de datum waarop ze gevierd worden. Velen zijn ons onbekend geworden. Denken we maar aan de beelden die we aantreffen in de kerk. Wie zijn zij? Toch wordt er nog om hun voorspraak gevraagd. Worden ze opgeroepen in noodsituaties? Op die manier fungeren ze als een schakel tussen de mens en God. Wij vragen hen om een goed woordje voor ons te doen bij God. Leven als een heilige is niet eenvoudig en vraagt om het beoefenen van vele deugden zoals nederigheid, trouw, geduld. Heiligen maken ons kenbaar dat het de moeite waard is om te leven volgens de regels van het christendom. In het boek Catechismus van de Katholieke Kerk staat het volgende te lezen. Sommige gelovigen worden heilig verklaard. Plechtig wordt er afgekondigd dat zij op heldhaftige wijze de deugden hebben beoefend en geleefd hebben in trouw aan Gods genade. Zij worden erkend als voorbeelden en voorsprekers. Wat de voorspraak van de heiligen betreft, lezen we: de zaligen in de hemel zijn inniger verbonden met Christus. Zij houden niet op voor ons bij de Vader ten beste te spreken. Moeder Martha, een heilige. Weent niet, ik zal voor u na mijn dood van groter nut zijn en ik zal u na mijn dood beter kunnen helpen dan tijdens mijn leven. Woorden van de heilige Dominicus. Martha van den Putten heeft voor God een bijzondere opdracht uitgevoerd. Het pure geloof dat ze met een sterke intensiteit beleefde, heeft ze zo goed mogelijk trachten weer te geven aan haar medemens. Ze is daar ook glansrijk in geslaagd. Maar ze heeft dit niet alleen gedaan. Ze heeft daarbij op de hulp gerekend van God, die steeds haar belangrijkste gesprekspartner was. Zij was hem uitermate gehoorzaam. Daarbij gaf ze ook gehoor aan wat de mensen haar in vertrouwen kwamen vertellen en vragen. Door haar bijna goddelijke uitstraling en haar charisma wist ze opnieuw rust en vrede te brengen in hun ziel. Dat deed ze met die opmerkelijke blik in haar ogen, tintelend en stralend. Toch konden die ogen wel eens half gesloten zijn, zodat ze de indruk gaf van verder te kunnen kijken dan alleen het aardse toeliet. Zelf hield ze alles in het verborgene, want voor een God begenadigd persoon valt dit alles onder het beroepsgeheim. Enkele getuigenissen. Mijn opinie, ze gaf steeds een indruk van heiligheid, zonder het zelf te beseffen. Zoals ik haar heb leren kennen, heeft ze me altijd de indruk gegeven een heilige te zijn. Voor velen betekende de dood van moeder Martha een zwaar verlies. Een verlies van moederlijke bezorgdheid, van begrip, van wijsheden en raadgevingen vol van goedheid. Zij wist wat het betekende om van God vervuld te zijn. Waarom kwamen er van heinde en ver mensen naar haar om licht en raad? Waarom kwamen zo dikwijls telefoons niet alleen van gewone mensen in de wereld, maar ook van priesters, ook van oversten, ook van hogere oversten, ook van bisschoppen, om raad te vragen? Omdat ze wisten dat ze vervuld was van het licht dat God zelf is. Hoe juist gekozen de woorden ook zijn en beeldend om weer te geven wat de eerwaarde moeder was, toch blijven ze ver onder de maat en dat is heel begrijpelijk. Er zijn dingen die men niet onder woorden kan brengen, hoezeer men erover instemt en hoe men ook over een vocabularium beschikt en er meester over is. Woorden blijven onder de werkelijkheid. Zo sprak Ewaardje Lijs over moeder Martha tijdens haar begrafenis. Moeder Martha was voor mij, en ik hoop dat ze dat ook voor u was, en voor al die haar gekend hebben, een heilige. Ik wens uitdrukkelijk dat er een dag zal komen dat men de heldhaftigheid van haar deugden zal erkennen en dat ze zal worden heilig verklaard. Ik heb nooit iemand gekend waarvan ik met zekerheid kan zeggen, het is een heilige. Ik heb veel gelezen over het leven van heiligen en zij was er zeker één. Wat meteen opviel bij moeder Martha was haar buitengewone belangeloosheid. Een totaal wegcijferen van zichzelf om God centraal te kunnen stellen. Men voelde heel duidelijk, het was niet zij die leefde, maar Christus die in haar leefde. De graftombe van moeder Martha blijft niet onbezocht. Dat bewijzen de vele aantekeningen in het boekje dat ter beschikking ligt in de grot. Gebedsprentjes worden meer dan eens aangevraagd en regelmatig ontvangen de zusters dankbrieven om verkregen gebedsverhoringen. Binnenkort wordt zij ontgraven en krijgt ze een nieuwe rustplaats in de crypte van het nieuwe kloostergebouw. Dat gebouw zal deel uitmaken van een sociaal project, helemaal gelegen in de enorme voormalige kloostertuin, dat de naam Park Passionisten zal krijgen. Moeder Martha heeft zich steeds bekommerd om de hulpbehoevenden van haar tijd. Nauwlettend zal ze vanuit haar nieuwe rustplaats kunnen toekijken hoe haar levenswerk door anderen zal worden voortgezet. Het opvangen van de noodlijdenden van de huidige maatschappij. Moeder Martha van de Putten, die steeds geleefd heeft in de schaduw van het kruis, verborgen tussen de dikke muren van haar klooster, is me nog niet vergeten. En zij is ons nog niet vergeten. Zij zal zeker niet nalaten om blijven voor te spreken bij God en ons te helpen. Beste luisteraars, we zijn hiermee aan het einde gekomen van de lezing van het boek getekend Moeder Martha van den Putten, geschreven door Hilde Rummens. We hopen dat het boek u heeft gesticht en wij zullen een volgende keer met een nieuw heilige verhaal beginnen. Hartelijk dank voor het luisteren, nog een gezegende avond toegewenst en tot volgende keer. Thank you.